Welkom in deze podcast. Leuk dat je luistert. Hier aan tafel zit Anita Smit en ik ben Jan Stevens, eigenaar van de training en de Steven Training en Coaching. Anita die werkt vanuit gedragkracht. We gaan praten samen over hoogsensitiviteit. We hebben daar een online training voor ontwikkeld. Daar zijn we een mooie poos mee bezig geweest vanuit allerlei invalshoeken. En vandaag maar is de vraag van wat is dan hoogsensitiviteit in de podcast, gaan we dat even benoemen. Maar ik heb eigenlijk een heel andere vraag, Anita.
Oh ja?
Wanneer kwam jij nu voor het eerst in aanraking met hoogsensitiviteit?
Ik denk dat dat 2011, 2012 is geweest.
Ja, ja.
Ik denk daar ergens. Ik was toen ongelooflijk vastgelopen met mezelf. Ik heb altijd veel gedaan en zeker vanuit mijn hoofd alles willen doen en alles willen regeren en de regie willen houden. En ik ben zo vastgelopen dat ik een blackout kreeg tijdens een vergadering die ik voor moest zitten.
Oh echt?
En ik ben het hele weekend van slag geweest en dat ik dacht van nou, als ik nou niks met mezelf ga doen, dan gaat het niet goed.
Nee.
En dan ga je googlen en dan kom je bij de Steven uit. Jullie hadden toen zo'n hele mooie, en dat heb je denk ik nog, zo'n formulier waar je alles in kan zetten.
Ja.
Nou, dat heb ik allemaal gedaan. En de volgende dag dacht ik, nou, als ik nou niks hoor, is het ook prima. Want het gaat allemaal wel weer.
Ja.
En toen werd ik opgebeld.
Ja.
Om te kijken of ik een afspraak kon maken en inplannen.
Ja.
Heb ik gedaan.
Ja.
En ik ben een coaching sessie ingegaan. Nou, drie keer raden me wie.
Nou.
Dat was jij.
Oh ja. Dat weet ik wel.
En na de eerste keer, na de eerste sessie, zei jij tegen mij van, weet jij wat hoogsensitiviteit is? En ik zei, nee. Dus ik ga je daar maar eens in verdiepen.
Ja.
Want het zou zomaar eens kunnen dat je daar herkenning in hebt.
Ja.
Dus ik ben gaan lezen. En ik heb boeken besteld en ik heb veel opgezocht op het internet. Dat was één feest van herkenning.
Ja.
Ja, dus ik ben eigenlijk, ik heb het ontdekt via jou.
Ja, weet je dat ik me daar op geen enkele manier bewust van ben? Dit heb ik niet bedacht. Ik wist wel dat jij een coachingstraject hebt gedaan. En jij zit nu in gedragkracht.nl, hè?
Mm-hmm.
Mooie website.
Ja. Ja.
We werken al sinds 2016 zo'n beetje samen. In allerlei varianten, waar dit er één van is.
Ja.
Ja. Nou, en dat vind ik leuk. Weet je ook hoe ik met hoogsensitiviteit in aanraking kom?
Nee, je haalt me de woorden uit de mond.
Oh ja?
Ja.
Ja.
Ja, vertel eens.
Nou, ik ben in 2008 gescheiden. Maar ik kreeg in 2007 een mooi boek van van de moeder van mijn kinderen, noem ik haar. Uit respect. En ze had het boek zelf al helemaal doorgenomen. En ze zei, ik heb alles met geel gearseerd wat ik bij jou herken. Dus ze was me voor.
Ja.
Ja, dat zij heel goed gezien.
Een heel lief cadeau.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Dat was confronterend, maar dan in de goede zin. Want het gaf ook heel veel lucht, herkenning. Van kwartjes vallen en opeens snap je hoe dingen zijn verlopen.
Ja.
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 Waarom je reageert op een bepaalde manier of waarom er iets gebeurt. Dus in die zin was dat, voor mij was dat niet een label aangepraat krijgen, maar meer een soort handleiding, zeg maar.
Ja, het was voor mij ook inderdaad niet als label, maar meer als een feest van herkenning van ik ben toch niet zo raar.
Ja.
Het is toch niet zo gek wat ik doe.
Ja.
Er zijn meer mensen zoals ik. Ik heb ze alleen, ik was me er niet bewust van dat ik ze nog niet ontmoet had. Nou, ik terugdenk en terugkijk, denk ik, oh ja, er zijn wel meer mensen waarvan ik, oh ja, daar heb ik me altijd wel oké bij gevoeld. Maar nooit misschien bedacht dat ze ook onder het woordje hoogsensitiviteit zouden vallen.
Ja.
En dat hoeft ook helemaal niet, hè?
Nee, dat hoeft zeker niet. Ik was wel heel erg op zoek, merk ik, want in 1998 schreef ik al een mail naar Vereniging Mensa. Het toen vroeg ik van, is er ook iets van sociale hoogbegaafdheid of zo? En zonder te weten wat ik precies vroeg. Maar het antwoord was, oh, dit is een mooi onderwerp voor een column. Nou, dat was de zoveelste keer dat ik een mooi onderwerp ben voor een column. Maar ik zocht eigenlijk hulp en verduidelijking.
Ja, ja. En van waar jouw vraag van sociale
hoogbegaafdheid? Ja.
Ja,
weet ik niet. Ik liep blijkbaar toch tegen dingen aan dat je, waardoor je op zoek gaat naar iets. En dat kreeg pas later voor mij een naam.
Ja. Ja. Maar jij was je wel al in die zin bewust van ik sta meer aan eigenlijk dan de rest.
Ik stond altijd aan.
Jij was nooit uit.
Ik ben ook vreselijk burn-out geweest. Ik ben opgenomen geweest. Daar is dit ook nooit ter sprake gekomen. Want dat kent men niet binnen een GGZ. Toen zeker niet.
Nee.
En op zich ook wel begrijpelijk. Want daar is men op zoek naar wat ik noem een disorder. Als dat er iets met je aan de hand is, maar hoogsensitief, ja, dat is geen, dat is geen afwijking of een tekort of juist niet. Het is een kracht eigenlijk.
Mm-hmm.
Alleen omdat we dit niet kenden, ik denk heel veel mensen niet. In 2000 kwam dat pas een beetje met dat boek van die mevrouw Erren, dacht ik.
Ja,
Eileen
Erren.
Dat daar bekendheid in kwam en dat werd ook... Dat had gretig aftrek. Maar als je het niet weet wat het is, ja, dan denk je, ja, wat maak je er aan mij?
Ja.
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 Ja, waarom?
Ik ben gek, ik ben raar.
Ja. En je gaat je toch ergens toe zetten, denk ik, om het allemaal te kunnen.
Mm-hmm.
Wat van jou verwacht wordt. En daarmee kun je ook helemaal jezelf kwijtraken, denk ik. En dat was bij mij onder andere door dit, er was veel meer... gebeurt.
Je bent natuurlijk ook in een minderheidsgroep. Ja, dat wist jij niet, dat wist ik ook niet. Maar de meerderheid is wel bepalend voor dat wat als de norm gezien wordt en waar je aan eigenlijk moet conformeren en je gedragen.
Ja.
En daar ben je als HSP'er gewoon heel goed in. Dus je loopt heel makkelijk aan jezelf voorbij.
Ja. Nou, in 2010 dacht ik, ik ga één keer een workshop doen over hoogsensitiviteit. Ik had alle relaties via een nieuwsbrief uitgenodigd. Nou, tot mijn stomme verbazing kregen we 50, 60 aanmeldingen. Nou, hier achter dit pand staat een kerk. Dus ten einde raad ben ik maar naar de kerk gegaan, zo van kan ik ook ruimte huren bij jullie. Toen zijn we daar gaan zitten met zo'n 60 personen.
Ja.
Ik zei, en daarna ga ik er nooit weer wat mee doen. Nooit.
Vooral die nooit.
Ja.
Ja.
Nou, toch kwamen ze steeds vaker op mijn pad. Wellicht door de stijl van schrijven die je op de website hebt. Dus ik kreeg klanten ook uit Den Haag, Rotterdam, die naar Drenthe, naar Hogeveen kwamen. Het is onder andere een reden geweest om maar eens een vestiging in Amersfoort te openen.
Ja.
En daarna ben ik er pas bewust over gaan schrijven. En ja, nu hebben wij, jij denk ik ook, best veel hoogsensitieve personen in de, in de coaching. Ook.
Ja, heel veel.
Ja. Waar kom jij zo al tegen in de praktijk?
Wat ik tegenkom, er is veel verschil, maar er is ook heel veel overlap. De overlap zit er met name in hoe mensen naar dingen kijken. Wat ze voelen, wat ze ervaren. Het openstaan van eigenlijk al je zintuigen. Het binnenkomen van prikkels. Het waarnemen van emoties van anderen. Het overnemen van gevoelens van anderen. Het je aanpassen aan de situatie, terwijl je dat misschien wel helemaal niet wil. Wat merk ik nog meer? Nou, mensen die op het randje lopen van, ik ben zo moe. En misschien zit ik wel op het randje van een burn-out en dat wil ik niet.
Ja.
Dus ik wil iets met mezelf gaan doen. En dat waren natuurlijk ook exact mijn woorden. En als ik nu niks ga doen, dan gaat het niet goed.
Ja.
Er zijn ook mensen die in een burn-out zitten en komen. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ik wil niet naar de GGZ of naar andere instanties, omdat ik het gevoel heb, en daar komt het woord gevoel al, dat ze mij niet kunnen helpen. En dat zijn ook mensen die komen.
Ja.
En dat is ook wat er gebeurt met, er gaat heel veel vanuit het gevoel, zonder dat je daar eigenlijk woorden voor hebt.
Ja.
En kunt bedenken en kunt verzinnen.
Ja. En merk je ook dat het in een relatie, ik bedoel een partnerrelatie, vaak een rol speelt?
Ja.
Dat men daar ook vastloopt?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Er zijn, als je voelt, als hoogsensitieve, dat je partner spanning heeft, niet lekker, die topt, die zorgen heeft, die niet lekker in zijn of haar vel zit. En je merkt dat op, dan geeft dat bij jou ook onrust. Het kan wrijving geven. En als je dan gaat vragen van, joh, wat is er? Kan ik je helpen? Heb je spanning? En dat wordt afgedaan van, nee, dat heb ik niet. Wie gaat er dan aan zichzelf twijfelen? Dat is meestal de HSP'er. En de HSP'er, veel HSP'ers houden ook van graven. Die willen het dan tot het einde weten, tot het naadje van de kous. Wat is er aan de hand? Want dan kan ik je helpen met oplossen en dan ben ik er voor je. Dus dat kan veel wrijving geven.
Ja.
Ja.
Ja. En als je allebei HSP bent dan in een relatie, hoe gaat het dan? Is wel heel gezellig, toch?
Ja, het kan heel gezellig zijn.
Ja.
Als je elkaar aanvult.
Ja.
En complementair bent aan elkaar.
Ja.
En als je dat niet doet, dan haal je elkaar naar beneden. En dan hou je elkaar vast in patronen, waar je misschien het liefst uit zou willen.
Ja.
Dan is je van, nou, ik ben moe. Ik moet die stap gaan zetten, maar ik durf het niet. En dat de ander je daarin tegenhoudt, omdat de angsten van je partner vergelijkbaar zijn met die van jou, dan kom je niet veel verder.
Ja. En als de een HSP is en de ander niet, hoe zit het dan?
Wat ik tot nu toe gezien heb, is dat degene die niet HSP is, moeilijk bij zijn gevoel kan komen.
Ja.
En vanuit het hoofd veel beredeneert.
Ja.
En dan krijg je miscommunicatie, want de HSP'er praat vanuit gevoel.
Ja.
En de ander praat vanuit hoofd. En dan is er geen verbinding.
Nee. Dat zijn de 7 golflengten die we in de online training ook benoemen. Als de een vanuit feitelijkheid spreekt, of vanuit een bepaalde logica en abstractie, en de ander zit op intuïtief, emotioneel niveau, ja, dan heb je op zich een mismatch in communicatie.
Ja.
En dan praat je bij elkaar langs.
Ja.
Ja, ik zeg wel eens, toen je verkering kreeg, toen deed je dat toch ook al? Dus hoe kan het dan dat het dan nu vastloopt?
Je irritaties gaan meespelen.
Ja?
Ja. Je irritaties naar de ander. Als je verliefd bent, ja, de roze wolk. Of dan...
Na de 6 weken.
En je hebt elkaar ook iets te leren. Ja.
Na 6 weken.
6 weken, daar maken ze even van.
Ja.
Ja. Nou.
Roze wolk.
De roze wolk. Ja. Ja. Dan heeft hij bij jou wel heel kort geduurd.
Ja. Ja.
De irritaties komen.
Ja, en de omstandigheden veranderen.
Ja, en je hebt ook verwachtingen van elkaar.
Ja.
En als de ander niet aan de verwachtingen voldoet, je hebt natuurlijk ook altijd iets van, je voelt elkaar ook misschien wel een beetje op in een relatie. En een HSP'er is niet altijd even makkelijk in het voor een HSP'er is niet altijd even makkelijk voor het vinden van woorden en eigen behoeftes. Ja. En dan kan het zijn dat je het voor je houdt.
Ja.
En alles zich gaat stapelen. En voordat je het dan eigenlijk uit, doe je dat pas op het moment dat de druppel is die de emmer doet overlopen.
Ja.
En dan zeg je het in een taal met emoties, ja, wat niet, meestal niet passend is.
Nee.
En waardoor je een ander misschien wel, of misschien de ander stoot je van je af. Ja. Waardoor frictie ontstaat.
Ja.
En frictie is nou net niet wat een HSP'er wil, want die wil heel graag harmonie.
Ja.
Ja. Ja.
Maar jij stond voor de klas.
Ja.
Ja. Ik weet niet hoeveel, maar tegenwoordig 30 kinderen in de klas.
Ja.
Of nog meer, ik weet het niet.
Ik 32 kinderen waren niet vreemd.
Nee. Ja. En hoe is dat dan? Hoe uitgerust kom je dan thuis?
Niet. Nee. Als ik nu terugkijk, dan vraag ik me af en toe wel af, hoe is het mogelijk dat ik het zo lang heb volgehouden?
Nou, dat heb je thuis geleerd, denk ik. Je moet je ook een keer ergens overheen zetten. Overal is wel eens wat.
Ja. Ja, niet zeuren.
Ja.
Maar doen.
Gewoon doorgaan.
Ja.
Tot je begreep wat er aan de hand was.
Ja. Ja.
Kun je dan... Ja, doe maar hoor.
Nu kijk, ik heb groepen 3 en 4 meestal vaak gedraaid. En dat ik dan, zeker de middagen, de ochtenden waren eigenlijk maar de middagen, dan zijn kinderen al wat onrustiger. En als je dan ook nog in een bepaald patroon, een bepaalde structuur, je lessen moet aanbieden. Dat de stemverheffingen van de kinderen, dat ik wel heel snel op rust en stilte in de groep zat.
Ja.
En nu achteraf denk ik, misschien zat ik daar wel te veel op.
Ja.
Maar het was druk en intens voor mij.
Ja. Dus het was wel een ontdekking om erachter te komen dat hoogsensitiviteit bij jou past.
Ja. En ik weet niet of dat voor ieder geldt, wat voor mij ook een punt was, dat je moet je doelen aangeven, wat je wil bereiken met je kinderen. Die zie je. Maar het verwoorden wat je daadwerkelijk wil bereiken, dat vond ik altijd heel erg lastig.
Ja.
En achteraf kon ik heel goed verwoorden waarom ik het zo had gedaan.
Ja.
En op dat moment vooraf lukt het me niet.
Nee.
En dat wordt wel gevraagd.
Dus puur gevoel en intuïtie.
Ja, en afstemmen op en kijken van wat is nodig, wat heeft dit kind nodig, ook de ouders, hoe betrek ik het erbij? Maar zeker is het doel dat het kind gaat groeien en lekker in zijn vel zit. Maar hoe je dat gaat doen, dat vraagt afstemming.
Ja.
Dus dat vroeg voor mij afstemming.
Ja.
En dat maakt het ook lastig.
Dat maakt het lastig.
Ja.
En in jouw coaching kom je dan ook mensen tegen die op de werkvloer vastlopen?
Ja. Ja.
Ja.
En daar zit mede ook het stukje autonomie in. Ik wil heel graag zelf doen, zelf bepalen welke kant ik op wil. Daar heb je ook je intuïtie en je gevoel van, ja, gevoelsmatig moet ik die kant op worden ontbreken. Maar in de verwachtingen van je omgeving zijn anders, want je moet wel volgens de plannen en de structuren werken. En dat zal misschien niet voor elke HSP'er gelden, maar dat zijn wel degenen die het meest bij mij komen. Of dat ze te weinig structuur aangeboden krijgen. Van dit is wel het pad wat je moet gaan lopen. Maar dat geeft ook een stuk veiligheid voor de HSP'ers.
Ja.
Als ik maar weet wat er van mij verwacht wordt, dan kan ik er wel naar werken.
Ja, duidelijkheid over verwachting.
Ja.
Dat helpt.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is al heel wat. Dus het speelt een rol in relaties. Het speelt een rol op de werkvloer. Waar speelt het geen rol, zou je kunnen zeggen?
Overal?
Ja, hè?
Nu ik er zo over nadenk, is het nergens waar het niet zo is.
Nee.
Als ik een voorbeeld van mezelf mag noemen, als we op vakantie gaan, dan is het dat ik al heel lang van tevoren in mijn hoofd daarmee bezig ben. Van, oh, wat moet mee? Ik moet niks vergeten.
Ja.
En de eerste dag dat je er bent, al nadenken over de terugreis. En oh ja, hoe laat gaan we terug? Oh, hoeveel tijd heb ik dan? Oh, wat moeten we dan? En pas als daar antwoorden op zijn, dan vind je de rust. Dan denk je, oké, nou kan ik vakantie houden.
Ja. En kun je dan ook direct afstand nemen van alles?
Nee.
Of zullen dat nog na?
Dat zullen na.
Ja.
En dat is afhankelijk van hoeveel drukte je van tevoren hebt gehad, hoeveel stress je hebt ervaren, hoe erg je naar je hoofd bent getrokken.
Ja, en is reizen intensief voor jou? Of is dat ontspannend?
Het hangt er vanaf met wie ik dat doe.
Ja.
Als ik dat met mensen doe die ik minder goed ken, waar ik voor mijn gevoel harder moet werken om de verbinding te voelen, om gesprekken aan te gaan, om het op gang te houden, dan is het intensief.
Ja.
Maar als ik dat kan doen met mijn man, met mijn gezin,
ja,
dan is het anders.
Dan hoef je niet de gastvrouw
te zijn. Dan hoef ik niet, nee, dan kan ik mezelf zijn. Dan, ja, kan ik ook gewoon, en zeker als je met z'n tweetjes bent,
ja,
dan kun je meer dan doen wat je zelf wil.
Dan kun je ook achterin het vliegtuig gaan zitten en zeggen, nou zoek het lekker uit.
Ja, of dan zeggen we, nou, ik heb even niks te kopen, ik heb even niks te vertellen. Nou, dan houden we onze mond even dicht.
Ja, zo. Ja. 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 Dus jouw man begrijpt wel.
Die begrijpt het.
Ja, hè? Ja. Die voelt dit aan. Ja.
En ook dat ik geleerd heb om aan te geven wat mijn behoeftes zijn.
Ja. Ja. Dus ook assertiviteit krijgt een ander lampje op zich als je hoogsensitief bent.
Ja.
Dat thema speelt voor ieder,
mm-hmm,
maar dit werpt daar een ander licht op. Je moet het begrijpen wat het is.
Je moet begrijpen wat het is. Van tenminste, in mijn ogen is assertief zijn niet dat je altijd onmiddellijk antwoord kan geven, dat je een grote woordenflow hebt, een grote woordenschat, maar nee, dat je weet van dit zijn mijn behoeftes en die kan ik onder woorden brengen.
Ja.
En dat kan ik aangeven op de manier die het beste bij mij past.
Ja. Ja, assertief is bij mij ook niet dat je jezelf overschreeuwt of groter voordoet of heel ad rem bent. Je kunt ook niet ad rem zijn en toch assertief.
Ja.
Het gaat erom dat je duidelijk bent over waar je voor staat, waar je voor gaat, over de behoeften die je hebt. Dat je dat ook durft te zeggen.
Ja, ja.
En als je geen antwoord hebt, dat je dan zegt dat je geen antwoord hebt. Ja. Dat mag ook.
Ja.
Ja.
En dat is vaak, tenminste dat merk ik vaak, dat dat een hele lastige, ja, is. Want dat dat als kwetsbaar gezien wordt.
Ja.
En als falen.
Ja.
Ik heb even geen antwoord.
Ja.
Ik weet het even niet.
Het gaat me even te snel.
Ja.
Wat er nu gebeurt vind ik heel overweldigend. Ik kan het even niet overzien. Dat, nee, je ruimte vraagt.
Ja. En dat zijn woorden die meestal niet uitgesproken worden, omdat niemand dat gebruikt,
ja,
of weinig mensen dat gebruiken. En als mensen dat gebruiken, wordt het misschien door iemand die hoogsensitief is, als heel raar en vreemd ervaren.
Ja.
Dat je dat zegt.
Ja. Maar dat is eigenlijk communicatie.
Ja.
Ja. Dat is vertellen wat jij voelt.
Ja.
Ja. Nou, mooi.
Hoe is dat voor jou?
Ja, hoe bedoel je, wat is voor mij?
Met het verwoorden van dat wat je wil, je behoeftes.
Ja, ik denk dat dat de basis is. Dus niet vertellen wat je niet wil, maar vooral vertellen wat je wel wil. Stilstaan bij je eigen behoeften. Ik denk dat dat autonomie is, maar ook persoonlijk leiderschap en ook assertiviteit. Dat zit allemaal,
ja,
in datzelfde hoekje. Je verantwoordelijkheid pakken voor je eigen behoeften. En tegelijkertijd loslaten wat niet van jou is. Dus niet de behoeften van de ander gaan vervullen in eerste instantie. Dat moet men zelf doen. Zo leg ik het uit.
Ja, ja.
Primair moet je dat zelf doen.
Ja.
Secundair is dat wat anders. Want als je in een relatie zit, heb je ook gezamenlijke behoeften.
Mm-hmm.
Anders is er geen relatie. Alleen, ik heb niet geleerd om stil te staan bij mijn eigen behoeften. Nee.
Nee.
Dat deed er niet toe.
Nee, dat doet het niet. Nee.
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 En als je vanuit een... Ik kwam uit een christelijk milieu, dus er is heel snel aandacht voor de naaste. Naastenliefde. Oog hebben voor de medemens. Dat zijn ook kostelijke waarden. Daar gaat het niet om. Maar altijd en snel gericht op alleen maar de ander. En als je voor jezelf, je eigen behoefte, als je daarover praat, dan werd dat snel uitgelegd als een soort van egoïsme.
Ja.
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 Daarom zat de GGZ waar ik zat ook vol met mensen die allemaal assertiviteitstraining gingen doen daar. Dat is echt waar.
Ja.
Ja.
Nou. Want het voor jezelf opkomen is... iets anders, maar het werd meer gezien van je hebt iets te willen. Het mag niet, je moet je conformeren aan dat wat de gemeenschap wil. Je moet doen wat er van je gevraagd wordt. En vragen, dat mag niet.
Nee. Klopt. En voor jezelf opkomen, dat werd uitgelegd als iemand die een grote mond heeft.
Ja.
Die brutaal is.
Brutaal.
Vrijpostig.
Ja. Ja.
Dat.
En je hebt toch te doen wat ik zeg.
Ja.
Ja.
Nou, en voor jezelf opkomen, dat leg ik uit als je eigen behoeften toestaan, er oog voor hebben en die ook durven te vervullen. En natuurlijk heb je oog voor je medemens.
Ja, die verdwijnt daar niet door.
Nee, juist niet.
Nee.
Daar moet je juist over in gesprek.
Ja, en ik denk ook alsof de dichter je bij jezelf wordt, alsof de meer je met jezelf in verbinding bent, kun je ook makkelijker verbinden met anderen, zonder dat je de energie en gevoelens van een ander overneemt.
Ja. Nou, kijk ik dan naar persoonlijke ontwikkeling. Ik doe heel veel trajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ook bij leiderschap. Maar dat begint ook bij persoonlijke ontwikkeling. Dus dan kom je op tijd, op communicatie, op conflicten, op hoe ga je met verandering om, nou noem ze maar. Die zijn denk ik voor ieder mens actueel.
Ja.
Communicatie. Maar nogmaals, hoge sensitiviteit werpt een ander licht op de thema's.
Ja.
En wil je die mensen helpen, dan zul je hoge sensitiviteit echt moeten begrijpen. Anders dan geef je de verkeerde hulp eigenlijk.
Ja.
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 Ja. Dan wordt het nog erger. Want dan zegt iemand...
Maar de woorden, dan maak je het vererger je.
Ja.
Ja.
Ja, dan voel je je niet gehoord.
Nee.
Niet gezien.
En het is ook een moeilijke om te kijken van wat zijn mijn behoeftes? En zijn die behoeftes ook gerelateerd aan angsten? Het kan soms zijn dat er wel een behoefte is, maar dat een angst het tegenhoudt.
Ja.
Dat je de angst verward met een behoefte.
Ja. Ja, dat is ook assertiviteit, denk ik. En persoonlijk leiderschap. Erken ik mijn behoefte aan waardering? Of laat ik me leiden door mijn angst voor afwijzing?
Ja.
Ja, dat?
Ja.
Ja. Word ik geleid door mijn angsten? Of laat ik me leiden door mijn behoeften? Nou, zo is er heel wat te doen.
Heel veel.
Ja?
Heel veel.
Want een mens heeft ook behoefte aan zingeving. Nou, dat heeft een hoogsensitief mens zeker. Die wil er ook graag even de diepte over in met jou, of met mij, of met wie ook. Ja, dat, betekenis. Existentiële betekenis.
Ja. En wat me nu ook te binnen schiet, is er zijn ook met regelmaat klanten die, en dit klinkt misschien raar als ik dat zeg, maar meer voelen dan wat er eigenlijk zichtbaar is.
Ja.
Als ik naar jouw gezicht kijk en ik kijk naar jouw lichaamstaal, dan kan ik daar heel veel van aflezen.
Ja.
En dat kan ik ook voelen, hoe dat is.
Ja.
Maar er zijn mensen die, en dan kom je een beetje op een ander vlak uit, maar die voelen nog iets meer dan alleen maar dat.
Ja.
En wat ik dan vaak te horen krijg als ik daar expliciet naar vraag, dat ze zeggen van ja, dit vertel ik nooit. Je bent de eerste aan wie ik dit zeg.
Ja.
Want ik vind het vervelend. Ik vind het niet fijn. Als ik dit zeg, dan word ik afgewezen. Mensen vinden me dan nog raarder en gekker dan dat ik eigenlijk mezelf al voel.
Ja.
Dus daar zit ook nog een heel stuk.
Ja. Ja, het is heel diep.
Ja.
Het is diep voelen. Aanvoelen. Het is soms ook iets voorvoelen.
Ja, een diep weten.
Weten.
Zonder dat je hoofd daarin meedoet.
Ja, dat. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat maakt het boeiend. Ik zeg er wel altijd bij, vergeet niet dat er ook nog altijd iets van interpretatie is.
Mm-hmm.
Dus het is ook niet de waarheid wat je dan voelt. Maar heel vaak heb je wel gelijk.
Ja.
Ja, dat blijkt.
Ja.
Nou, dankjewel. Heb jij nog een slotboodschap voor hoogsensitieve personen die zichzelf druk aan het uitvinden zijn?
Heb ik daar nog een persoonlijke boodschap? Ja, vertrouw op. Durf op jezelf te vertrouwen.
Ja.
Maar wat jij voelt, ga er maar van uit dat dat oké is. En luister ernaar.
Ja.
Nou. Totdat het tegendeel bewezen is.
Ja. Redeneer het niet weg.
Nee.
Nee.
Nee. Laat je hoofd het niet bagatelliseren.
Nee.
Nee.
Dan sluiten we daar de podcast mee af. Dankjewel, Anita.
Graag gedaan.